Shall we continue?
Zullen we verder gaan?
Oké, so. We are in verse 4.
We zijn nu bij vers 4 aangekomen.
We actually should have gotten to this verse before the lunch, because it's something of a unit, but anyway.
Eigenlijk was het handig geweest als we dit vers nog voor de lunch hadden gedaan, want het is een eenheid met het vorige stuk.
So if you remember anything from before the lunch.
Dus herinnert u zich nog iets van voor de lunch?
Okay, so we can just keep that in our mind, yeah?
Zo ja, houd dat dan in uw gedachten.
And have that in our mind when we open verse 4.
En houd dat in gedachten terwijl we nu vers 4 gaan behandelen.
So, as a result of not forgetting the Torah, guarding the commandments, tying chesed en emet around our neck.
Als resultaat van het niet vergeten van de Torah, het houden van de geboden en chesed en emet om onze hals te binden.
Meaning making faithfulness and truth adorn us as grand jewelry.
Dat trouw en waarheid, dat we dat dragen als juwelen om onze hals.
And being indeed students, that our minds are able to be impacted significantly.
En dat we studenten zijn, dan zullen ze onze denklevens zeer beïnvloeden.
So that no matter what age we may be, we're still able to allow the Spirit of God to inscribe the Torah on the tablet of our heart.
Zodat ongeacht hoe oud wij zijn, we de geest van God toestaan om de Torah op ons hart, op ons verstand te schrijven.
In the way in which we explore this before the break, that is to create a character, create an identity that then is flowing into what we choose to do.
En dat schept in ons een karakter, een identiteit die dan gestalte gaat krijgen in wat we gaan doen.
At the end of the day, it's our action that would testify to one's wisdom learned through discipleship.
Want uiteindelijk is het ons handelen wat het getuigenis zal zijn van wat wij daadwerkelijk verworven hebben aan discipelschap.
Now then, as a result, we have verse 4.
En als gevolg daarvan komen we nu bij vers 4.
Umetza chen vesechel tov beine Elohim ve'adam. And find favor and good success, it says in my English.
Dan zullen we goedgunstigheid vinden en goed succes. Zet hier genegenheid en goedkeuring.
In the eyes of God and man.
In de ogen van God en in de ogen van de mensen.
So it was translated as favor. We talked about this word earlier today, actually.
Dus we hebben het eerder over goedgunstigheid, over genegenheid gehad.
Right. Thanks to one of the questions that was asked, we were thinking about what is gen? What is the word that's translated as favor?
En toen zijn we op dat woord gen gekomen, wat hier dus als goedgunstigheid vertaald wordt.
And that it means grace.
En dat het betekent genade.
And that grace, gen, favor, it is something that one receives or gives free of charge.
En die goedgunstigheid, die gen, is iets wat je geeft of wat je ontvangt, zonder dat je daarvoor moet betalen.
Now, it's quite interesting that this is something that will be acquired by the disciple.
Het is opmerkelijk dat dat dus iets is wat vereist is voor een discipel.
The disciple who is trained in the ways of the commandments, this is what he will find in the eyes of God and the eyes of man.
De discipel die getraind wordt in de geboden, zal dit vinden in de ogen van God en in de ogen van de mensen.
So it's a way of living that has an effect on others in their relationship to them. It's a little strange actually.
Dus het heeft dus een effect op de relatie van de ander naar jou toe.
Because why do I say strange? Because we said it's given for free and received for free.
Dat is een beetje vreemd. Waarom zeg ik dat? Omdat je het om niet ontvangen hebt en om niet geeft.
And indeed, no money is being paid here, but rather good character is simply experienced.
En er wordt hier dus geen geld betaald of gegeven, maar het is het karakter wat hier ervaren wordt.
And the disciple is to learn how when people experience their good character and that they are trustworthy, men and women.
En de discipel zal ervaren als hij vanuit het karakter actief is en betrouwbaar is.
And that they are generous men and women.
En als zij vrijgevig zijn in hun natuur.
And that they have compassion and they have understanding.
En dat ze bewogenheid hebben voor de ander en begrip.
These are things that we can assume because of the conversation. Don't worry, the conversation of the commandments. These are qualities that we can assume the disciple would be risen up into.
Dat zijn de kwaliteiten die we mogen verwachten dat ze in de discipel gestalte krijgen als hij wandelt volgens de geboden.
And therefore, as a result, how others then how respond to this character is through graciousness.
En de reactie van anderen daarop op deze karaktereigenschappen is goedgunstigheid.
But to think of it just in a very simple way.
Maar denk er gewoon op de volgende eenvoudige manier eens aan.
What is it like to simply encounter favor and grace in the eyes of another?
Wat is het om goedgunstigheid en goedkeuring te verwerven in de ogen van de ander?
If we just look at this verse by itself.
Als we alleen naar dit vers op zichzelf kijken.
Yes, it's a result of all the previous verses. But just as a human being. Finding favor and grace in the eyes of another.
Ja, het is een resultaat van de voorgaande versen, maar gewoon als we alleen naar dit vers kijken, dat je goedgunstigheid verwerft en goedkeuring in de ogen van de mensen.
In fact, it's a blessing.
Dat is een zegen.
Indeed, amen. And this is such a blessing that all are worthy of.
En dat is een zegen die ieder waard is.
And that's why I would like to emphasize in terms of this expression of grace, because indeed it's given and received free. Therefore, as men and women of God, we're worthy of it.
Daarom als mannen en vrouwen van God verdienen we dat.
So these the
zijn het waard.
Just to go slow with the expression, matza chen, find favor. Meaning you're looking for it.
Matzagen is goedgunstigheid ontvangen, verwerven en naar uitzien.
If we just think about children, teenagers, young people, young adults, till old age, doesn't matter.
Als ongeacht de leeftijd, kinderen, jeugd, ouderen.
What is it that we look for in the eyes of another?
Wat is het dat wij zoeken in de ogen van de ander?
Do we want to see disapproval in the eyes of the significant people around us?
Vinden we het fijn dat we en de belangrijke mensen om ons heen zien dat ze afkeuring naar ons uitstralen?
Do we want to see disgust in the eyes of those who actually are important to us?
Willen we zien dat zij ons helemaal niet zien zitten, dat ze afkeer tegen ons hebben?
Let alone people that are not significant to us. Do we want to see disgust in their eyes when they look at us?
En de mensen die niet voor ons direct van belang zijn, vinden we het fijn als zij met afkeuring naar ons kijken?
So God as our Father, what does He design us to look for in the eyes of the people around us?
God is onze Vader en hoe heeft Hij ons geschapen? Waar kijken wij, wat verwachten, wat zouden we graag willen zien in de houding en de ogen van de ander?
Particularly as children, young people.
En bijzonder als kinderen en jongeren.
Love, ahava.
Liefde, ahava. Sorry?
Sympathy.
Sympathy.
Anything more?
Bevestiging.
Ja, confirmation. Approval.
Ja.
We could go on and on. But already what you have said is fundamental.
Dus de dingen die je tot nu toe gezegd hebt, zijn allemaal fundamentele dingen voor jou.
It's what we need as human beings.
Dingen die we nodig hebben als mens.
And yet there is a sense that if I have made a mistake, how should I be reprimanded by my master teacher?
En toch is er een gevoel van als ik een vergissing heb gedaan, een fout heb gemaakt, wat kan ik dan aan straf verwachten van mijn leraar?
Should there be disapproval?
Word ik afgekeurd?
This comes back to method of teaching.
Dat hangt er vanaf wat voor leermethode je aan onderworpen bent geweest.
Yes, the master teacher will be clear that what is wrong and a mistake is a mistake.
Een leraar moet duidelijk maken dat wat verkeerd is en dat een fout is.
But to continue on in teaching through having graciousness in one's eyes is something quite remarkable.
Maar je moet doorgaan met onderricht blijven geven waarbij je genade schenkt aan die ander.
And that graciousness also yields itself to favor. There, in English, is a bit of a difference in these two words, but the same word in Hebrew.
In Engels is er verschil tussen die twee woorden, maar in het Hebreeuws is het één woord.
I don't know, is it the same in Netherlands?
Yeah. You have the same as English.
As in English, okay. There's something of an implication of favor that you're going to receive more favor, you're going to get more than somebody who has no favor. This is sometimes the way in which it's used in English, I think.
Okay, soms wordt gunst gebruikt in de zin van dat je steeds meer ontvangt van die persoon.
Someone with favor goes before the king, makes his request, receive it. Someone who doesn't have favor goes, makes the same request before the king, doesn't receive it.
Als iemand die goedgunstigheid heeft bij de koning, die gaat naar de koning, die vraagt iets aan de koning, ontvangt het. En iemand die dat niet heeft, die gaat naar de koning, ontvangt het niet.
Well, what's the difference?
Wat is het verschil?
Between he receives and he doesn't receive. Why different behavior.
Tussen degene die wel en die niet ontvangt. Wat is het verschil in hun gedrag?
But again in Hebrew, same word, gen.
In het Hebreeuws is het allebei het woord gen.
And in this perspective of my son, don't forget my Torah. In therefore this context of discipleship.
Zoon, vergeet niet mijn onderricht.
There is an emphasis that is important that in the act of teaching, there should also be the gift that we give through our eyes.
Dus in de handeling van het onderricht geven, moeten we dit geschenk door onze ogen ook geven aan de ander.
So that being discipled by the messages that we receive through the eyes of the master teacher, we then continue to give that gift through our eyes to others.
Zodat wij leren door wat wij ontvangen van onze leraar aan goedgunstigheid, dat we dat ook blijven geven aan onze naasten.
We give graciousness through our eyes to others.
We schenken goedgunstigheid door onze ogen naar de ander.
Now, graciousness is just the first word that's used here in verse 4.
Dat is slechts het eerste woord, goedgunstigheid, in vers 4.
What is it translated in English as success? Is that also what you have?
Goedkeuring is more approval.
Approval, okay. Success or approval. These are translations of the word sechel in Hebrew.
Dat is het woord sechet in het Hebreeuws. Hier staat goedkeuring bij mij.
And sechel may have a simple understanding of, a simple meaning of understanding.
En dat is begrip.
Okay. An understanding that is along the lines of insight. You have an insight into.
Dat heeft begrip heeft ook te maken met inzicht hebben in.
It's translated in differently because it doesn't seem to go make sense with this context.
Het is verschillende manieren wordt het vertaald in de vertalingen omdat het lijkt alsof het niet goed in deze context past.
Right, because of the word gen or favor, we would assume it makes more sense that you are going to receive something good, some gift or something good from people.
Vanwege dat woord gen wat er eerst staat, goedgunstigheid, als wordt verwacht alsof je iets goed zou ontvangen daardoor.
But it's possible to maintain the simple understanding, simple meaning of the word of understanding and insight into a matter.
Maar je kunt het gewoon handhaven zoals er staat dat je inzicht ontvangt in bepaalde situaties.
Meaning you have a mind that has insight.
Wat betekent dat je een denken hebt wat inzicht ontvangt.
And what that might look like if we give that translation here.
En hoe dat dan gaat uitzien als we dat hier vertalen.
Is that a disciple who lives in a manner that is indeed of worthy character.
En dat een discipel die leeft vanuit zijn karakter dat waardig is.
What will he find in the eyes of God and man?
Wat zal hij dan ontvangen in de ogen van God en in de ogen van de mensen?
He will find indeed favor and grace, and he will find understanding and insight.
Goedgunstigheid en genade, en hij ontvangt inzicht en begrip.
And in a sense, their knowledge gives birth to knowledge.
Kennis baart kennis.
As one is trained, then one is able to seek for more and receive it.
Als je getraind bent hierin, dan ben je in staat hiervan meer te ontvangen.
So this is also a possible reading of the verse.
Dus is ook een mogelijke vertaling van dit vers.
After all, what would it mean for you to receive good gifts? What is a good gift?
Wat betekent het voor jou om goede gaven te ontvangen? En wat is die goede gave?
Well, in the context here, good gift is wisdom.
Wel, in de context die hier staat, is die goede gave is uiteindelijk de wijsheid.
Wisdom is what's being spoken about.
Want wijsheid gaat het hier om.
Indeed, wisdom is indeed speaking in the name of God as a father.
Want wijsheid is kunnen spreken in de naam van God als een vader.
So wisdom gives birth to wisdom, just as understanding receives more insight.
Dus wijsheid baart wijsheid. Als je wandelt in de wijsheid, ontvang je meer wijsheid.
And if this is a good way of reading this verse, and this is a wonderful thing to pursue both from God and from man.
En als dat een goede manier is om dit vers te lezen, dan is dat een bijzonder iets om dat van God en van de mensen te mogen ontvangen en na te jagen.
That we are indeed able to pursue not just from God, but from man. But not just from man, but also from God. It's both.
Dus we kunnen het ontvangen niet alleen van de mens, maar ook van God. Niet alleen van God, maar ook van de mensen. Van beide.
And that if I thought that I had come to a place of sufficient understanding.
En als ik gedacht dat ik tot een plek was gekomen met voldoende inzicht.
Don't need to learn more. I'm already there.
Dan hoef ik niet meer te leren. Ik ben er nu.
Then indeed verse 4 has no meaning in my life.
En dan heeft vers 4 geen betekenis in mijn leven.
But a good disciple is led to always want more.
Maar een goede discipel die wil altijd meer.
Because it has already brought such gift of blessing into one's life.
Want het heeft al zoveel zegen in zijn leven tot nu toe gebracht.
In the eyes of God and the eyes of man.
In de ogen van God en in de ogen van de mensen.
Again, I just like to linger because it's just so beautiful. The idea that one could receive grace and insight from the eyes of God, not just the eyes of man.
Het idee dat je gunst en inzicht kunt ontvangen in de ogen van God en niet alleen in de ogen van de mensen.
A moment ago I emphasized the importance that this has in community, that from man to man, from woman to woman, to have grace and insight in each other's eyes. But first it begins with God actually.
Een moment geleden verwees ik naar het belang dat dat heeft tussen de mensen onderling, van man tot man en vrouw tot vrouw, maar het begint in de ogen van God.
In our innermost being, in the hidden places of our mind, do we have this belief that such a thing from God is possible to find grace, favor and insight from his eyes looking into us.
Is het in de geheime plaatsen van ons innerlijk, van ons denken, leeft daar een verwachting dat het mogelijk is dat wij genade, goedgunstigheid en inzicht kunnen ontvangen van God?
If we don't, then I'll let ourselves be a disciple that would be led on a path that would become our fundamental expectation.
Als dat niet zo is, dan hoop ik dat we met elkaar op een pad mogen komen, dat dat wel fundamenteel een onderdeel gaat worden van onze verwachting.
So that a knowledge of being covenanted to God would result with knowing that God as my master teacher has this continuous gift to give to us.
Zodat we tot een inzicht komen dat God degene is die als leraar, als meesterleraar, voortdurend deze dingen aan ons schenkt.
En dat is the emphasis carries on into the next verse 5 of what expectation can I have of God?
En die nadruk op de verwachting van God gaat dan door in vers 5.
Now I use this word expectation inside. It doesn't feel right.
Ik gebruik dat woord verwachting, maar van binnen in mij voelt dat niet als het juiste woord.
Can I have an expectation of God?
Kan ik dan verwachting hebben van God?
But we're talking of one who is covenanted.
Maar we hebben het wel over degene die een verbond is aangegaan.
And the one who is covenanted and not forgetting the Torah, well, he goes on to say, Betach be'ashem. Put your trust, your security in the Lord.
Maar we hebben het over degene die een verbond met God is aangegaan. En tegen die wordt gezegd, vertrouw, stel je zekerheid in de Heer.
Famous words.
Bekende woorden.
Very easy advice to give.
Het is een makkelijk advies om aan mensen te geven.
Trust God, it's going to be good.
Vertrouw God, het komt allemaal goed.
Until I have to be receiving that advice.
Tot ik dat advies ook zelf moet ontvangen.
Because life is not good for me right now.
Want het leven op dit moment is niet goed voor mij.
And so you come and you tell me trust God, I'll slap you in your face.
Dus je komt en je zegt vertrouw maar op God en dan zeg ik nope.
How dare you simplify my problems to just such a thing?
Hoe durf je mijn problemen zo te eenvoudig te maken alsof ik alleen maar op God zou hoeven te vertrouwen?
But that's what it says.
Maar dat is wel wat hier staat.
And that's the importance of the emphasis that this is speaking about a covenanted life.
Maar daarom is het belangrijk dat ik benadruk dat dit gaat over het leven van degene die leven in het verbond.
With a covenanted life, there are certain expectations.
Want als je leeft vanuit het verbond, heb je bepaalde verwachtingen.
Both on us and on God. The same expectations, actually.
Zowel aan onze kant als aan Gods kant. En in feite liggen daar dezelfde verwachtingen.
And it is in this context that he can make such a statement with poetic wisdom. If you're covenanted, you should know this.
En het is in die context dat hij op een poëtische manier dit zo kan zeggen. Als je leeft vanuit het verbond, dan mag je dit verwachten.
Yes, sir.
Dat verbond is zowel voor Jood als voor niet-Jood.
That covenant is...
Amen.
My explanation is that the covenant is for Jew and Gentile.
When did Israel? It's a great point. Great question. Great point.
Goede vraag.
When did Israel get separated from the nations to become a nation?
Wanneer werd Israël afgescheiden van de volken om een eigen volk te worden?
What did you say? In the desert.
In de woestijn.
And in the
Mount.
And I would say before Sinai.
Zeggen nog voor de Sinaï.
In Egypt.
In Egypte.
Very good. You're absolutely right. At Sinai, God says, "You are a holy nation." Yes, that's true.
In Sinaï zegt hij, "Je bent een heilig volk," en dat is waar.
But in order to bring Israel to Sinai, he first had to purchase Israel.
Maar om Israël naar de Sinaï te kunnen brengen, moest hij Israël eerst kopen.
And it is there in Egypt where we experience redemption that we get separated.
En dat gebeurde in Egypte, waar we de verlossing ervoeren. Daar werden we afgescheiden.
Yet you'll find in Exodus chapter 12 and 13 is where the Passover is given to Israel first.
Exodus 12 en 13, waar de Pesach aan Israël wordt gegeven voor het eerst.
And already we have the emphasis that God has given that there is to be one Torah for the Jew and the Gentile alike.
Daar wordt al gezegd dat er één Torah gegeven wordt voor Jood en niet-Jood tezamen.
As long as we are together before God.
Zolang wij maar tezamen zijn voor Gods aangezicht.
Okay, it is this. It's not speaking of the foreigner who is not with Israel, but the native born of Israel and the foreigners who draw into her. Are to become as one before the living God.
Dit wordt niet gezegd over de vreemdeling die zich niet voegt bij Israël, maar dit wordt gezegd over de vreemdeling die zich voegt bij Israël.
And so together to know ourselves covenanted. So yes, when I speak of the people of God covenanted, I'm speaking about all of us.
En tezamen hebben zij het verbond, zijn zij verbondspartners met van God. Dus als ik het heb over degenen die onder het verbond zijn, dan bedoel ik zowel Jood als niet-Jood die samen onder het verbond zijn.
I am not of the very common and popular opinion amongst other Messianic Jews that we are the special blessed with the Torah and if you're not Jewish, too bad for you.
Ik hoor niet bij die groep van Messiaanse leiders die leren van de Torah is slechts alleen voor de Joden. En als je geen Jood bent, nou ja, pech gehad.
No, if you want that opinion, I'm going to be very disappointing for you.
Nee, ik zal u zeer teleurstellen als u dat van mij verwacht.
But we hold the minority, unfortunately the minority opinion, that We are to be as one before the living God.
Maar helaas is dat maar een minderheidsmening binnen de Messiaanse beweging. Dat wij samen, Jood en niet-Jood, samen de Torah hebben voor Gods aangezicht.
So embracing the covenant. Yes, sir. Yes, Torah is the covenant. Yes.
Torah is het verbond.
Yes. We can have a whole conversation on covenant, but that would take another weekend, yeah. Okay.
We zullen niet nog een heel verhaal over het verbond op zichzelf houden.
But when I'm talking about covenant, I mean from the very beginning to the very end. It's one continuous renewal of covenant.
Als ik het heb over het verbond, dan bedoel ik vanaf het begin tot het eind de verbonden die steeds weer vernieuwd worden.
And the text for that would be Hebrews chapter 8, where we learn that Yeshua is mediator between us and God of the new covenant, and then he quotes Jeremiah chapter 31, which is quotation of Moses.
En dan vind je in Hebreeën hoofdstuk 8, waar Yeshua als de middelaar is van het verbond tussen God en de mens, en er wordt verwezen naar Jeremia, en dat verwijst weer naar Moshe.
So with this emphasis of the covenanted life, that will, I suggest, be a particular emphasis of the statement, put your trust in God.
Dus met de benadrukking dat dit onderdeel is van het leven van zij die in het verbond leven, is vertrouw op de Heer.
Why should I trust God?
Waarom zou ik God vertrouwen?
Life is full of bad days. Who is responsible? God is responsible.
Het leven is vol met allerlei negatieve dingen en God is verantwoordelijk.
Why we keep asking God when we meet bad days?
Waarom hier gebeuren al die slechte dingen?
Well, again, if we're covenanted, that means also God is covenanted and has the covenant obligation that he has put himself into.
Wel zie je, als wij deel zijn van het verbond, God is de andere verbondspartner en heeft zich juist door het verbond verbonden om wat te doen.
Which is why he is telling us, put our trust in him.
En daarom zegt hij juist, stel dan ook je vertrouwen in mij.
But he says, bechol libecha, in all your mind.
Maar er staat wel begol libecha, dus met je hele hart verstand.
In all the mind that has been written with the Torah.
Met heel je verstand waarop de Torah geschreven staat.
Otherwise I think it's going to be a little hard to do so.
Anders wordt het denk ik erg moeilijk om dat te kunnen doen.
He just previously had the instruction of having the Torah written on the heart, and now he's saying with all your heart trust.
Want er stond voor eerst dat je de Torah op je hart moest schrijven, heel de Torah, en nu staat er en vertrouwen met je ganse hart, waar de Torah uiteraard opgeschreven staat.
This indicates that there is a progression. After being trained, after being discipled, I am now capable of trusting. En beforehand, I maybe not.
Dit laat zien dat er een progressie, een vooruitgang is. Want eerst krijg je instructie in de Torah, nu ben je geïnstrueerd in de Torah. En nu moet je daar het vertrouwen.
For he goes on. Ve'el binatcha al tish'an. And towards your own understanding, don't lean against it, literally.
En steun niet op je eigen inzicht.
Don't lean on your own understanding.
Steun niet op je eigen inzicht.
But it's not just on, it's towards. If I try to be close.
Het is niet, in de Hebreeuws staat er niet helemaal op je eigen inzicht, maar naar je eigen inzicht.
Meaning, part of what the process of discipleship as the disciple is coming to an awareness of how we see the world, our own understanding.
Onderdeel van het hele proces van discipelschap is dat je tot inzicht komt hoe de wereld functioneert.
There is a sense of coming towards my own understanding.
Je gaat zicht krijgen op je eigen zicht.
And meaning I am not just to look at the world outside of me, I'm also to look at how I see the world.
Ik moet niet alleen zicht krijgen op de wereld buiten mij, maar ook zicht op hoe ik kijk naar de wereld.
And contemplate how do I understand life?
En gaan kijken en beseffen hoe ik naar het leven kijk.
In the word for understanding, bina, There's a beautiful plan words that we traditionally have with this word for understanding, bina.
Het woord voor inzicht is bina. Dat is een heel mooi woord uit de traditie.
As it sounds the same for the word to build, livnot is to build.
Is van hetzelfde werkwoord als bouwen, livnot.
So with understanding you're able to build a grand structure.
Dus met inzicht kun je een groot bouwwerk neerzetten.
For without understanding, who could build a house? Who could build a building?
Maar zonder inzicht, wie kan er überhaupt iets bouwen?
And nicely also, there is then the similarity with the sound of the word for sun itself.
En daar ook van die stam is het woord zelf, het woord zoon.
You can hear it. Bina is understanding, ben is sun.
Bina is ben. Inzicht, ben is zoon.
So we have this play on words that we develop ourselves, I guess, because of how these different words sound so similar to each other.
Dus hier is een woordenspel, omdat die woorden van dezelfde stam genomen zijn.
So as he began, Beni, my son, at the beginning of the chapter.
Dus als hij begon in hoofdstuk 3, vers 1, Beni, mijn zoon.
Now he's saying to his son, do not rely on your understanding, your bina.
En zegt hij tegen die zoon zegt hij nu steun niet op je eigen inzicht, op je eigen bina.
Okay, so there is this process that we can observe with this nice play on words.
Dus dit proces wat je ziet en waarin deze woorden zo mooi gebruikt worden.
That in learning, part of that learning, as a son, as a disciple, is to come to an awareness of how do I see the world.
Dus onderdeel van dat proces van leren, van discipelschap, is dat ik tot inzicht moet komen hoe ik naar de wereld kijk.
And if it is according to the Torah, great, I am born with wisdom.
En als dat allemaal overeenstemt met de Torah, zoals ik naar de wereld kijk, dan ben ik geboren met wijsheid.
But if as I'm writing the Torah in my heart, I find, well, this is not the way I understand things should be. Then I have something, I have a choice to make.
Maar wanneer ik bezig ben om de Torah te schrijven op de hart van mijn verstand en ik kom tot inzicht dat ik zo niet naar de wereld kijk, dan moet er iets gebeuren.
If the wisdom of God does not seem so wise to me, I have a choice to make. Do I trust in my own understanding or in God?
Als de wijsheid van God niet overeenkomt met wat ik denk dat wijs is, dan heb ik een keuze te maken. Luister ik naar God of luister ik naar mezelf?
And it's given as an instruction, so really there is a choice to be made.
En dit wordt gegeven als een stukje onderricht, dus er is een keuze die je kunt maken.
I'm either going to continue the way I am.
Of ik ga door om te kijken naar de dingen zoals ik het altijd deed.
And be the same.
En verander daardoor niet.
And therefore it's going to be quite difficult to trust God.
En dan wordt het heel moeilijk om God te vertrouwen.
Because I'm trusting on my own understanding of how things will happen.
Want ik vertrouw op mijn eigen denken hoe de dingen wel zullen uitwerken.
Otherwise, why would I be afraid?
Waarom zou ik anders nog bang zijn?
I'm afraid because I think I know it's going to happen. Because I have my understanding of life.
Ik ben bang om voor wat er kan gaan gebeuren, want ik heb mijn begrip dat het altijd zo gegaan is.
But if my understanding is given to me by the inscription of the Torah in my mind, then I have a very different mind, and therefore I understand life very differently. That enables me to trust without fear.
Maar als mijn inzicht, wat mij gegeven wordt, komt van wat er geschreven is van de Torah op mijn verstand, dan heb ik een heel andere wijze van kijken naar de wereld en hoef ik ook niet bang te zijn voor de wereld.
And it is a totality of my mind, not just trust in the Lord in this area. Change your thinking in this area and that will be enough. No, it has to be a completion.
En het gaat erom dat het geheel van mijn denken beschreven is met de Torah en niet slechts een deel van mijn denken.
So there is this parallelism in verse 5. So that in the beginning, trust in the Lord, that parallels to the end of the verse with don't lean on your own understanding.
Dus is dat parallelisme tussen die twee stukjes van vers 5. Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun niet op je eigen inzicht.
Two different words, trust and lean. And they explain each other.
Twee verschillende woorden, vertrouwen en steunen op en ze leggen elkaar uit.
Just as I am going to be building a house and let the weight be held by its pillars,
Zoals ik een huis bouw en zorg dat het gewicht van het huis rust op de steunberen.
In its foundation.
En het fundament.
So also, with a repattering, reconditioning of my mind, I'm able to build on the Lord.
Zo ook als mijn denken vernieuwd wordt, opnieuw geconstrueerd wordt, dan kan ik werkelijk vertrouwen op de Heer.
And part of what is lovely in that, just to link in another proverb, that if the Lord doesn't build, the workers build in vain, right?
Ja, wat in de psalm staat, van als de Heer het huis niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
So also, if I am a disciple, if I'm a student, and I am working hard, engaging myself with changing my mind, changing my heart from my perspective to the Torah, God's perspective.
Dus als ik een goede student wil zijn en ik werk er hard aan dat mijn denken vernieuwd wordt, zodat ik ga kijken vanuit Gods perspectief en niet vanuit mijn eigen perspectief.
Then I can be encouraged in the fact that I have the master teacher building, who is also the master builder, and I am the house being built.
Dan mag ik bemoedigd zijn dat de meesterbouwer, hij die bouwt, ook mij inbouwt in zijn huis.
So that, continuing into verse 6, Bechol drachecha da'ehu, in all your ways, know him.
Zodat als wat in vers 6 staat, het volgende vers, dat we mogen kennen in al onze wegen.
What does that mean? Know God. Period. Okay, we can maybe think about that. But in all your ways, know God.
Wat wordt er gezegd? Ken God, maar niet zomaar. Ken hem in al je wegen.
So in some ways it's okay to know God, in other ways I shouldn't know God.
Dus is het zo dat ik op bepaalde wegen God wel moet kennen en andere niet?
What's the difference of having one path in my life, one activity in my life, I know God there. Other activity, I don't know God there. What does that look like?
Hoe ziet het eruit in ons leven als wij bepaalde gebieden met God wandelen en op andere gebieden dat niet doen? Hoe ziet dat eruit?
Rubbish.
Vuilnis.
Okay, yes.
Puinhoop.
Rubbish indeed. But he says, all your ways.
Hij staat ken hem op in al je wegen.
Now, if there was a need for him to say it, he wouldn't say it. That means there is need for the master teacher to tell the disciple, I have many paths in my life.
Als er geen nood was om dat te zeggen, geen behoefte, dan zou hij dat niet zeggen. Dus het feit dat hij het zegt, wil zeggen dat er dus mogelijkheid is van bij alle paden in ons leven.
So, what does it mean to know God in one path? All right, let's just start there. One path.
Wat betekent het God te kennen op één weg?
It's a good beginning.
Dat is
indeed.
Een goed begin.
Indeed. What more can we say?
Wat kunnen we daar nog meer over zeggen?
We know one path, then we can know all the paths, perhaps. In one way of life to know God.
Als je God kent op één weg van je leven.
Just to be clear, what in our metaphor. We're talking about roads,
in ons
streets.
Beeld hebben we het over
highways,
wegen, over snelwegen.
You go in places.
Je gaat naar
you have a purpose
toe.
To do something, to accomplish something. To go from A to B.
Je hebt een doel, je wil ergens naartoe, je gaat van A naar B.
And there's a path to get you there.
En er is een pad wat je daar naartoe leidt.
And it will become your path when you walk upon it.
En het wordt jouw pad als jij erop wandelt.
So now coming back to the question.
En dan komen we terug naar de vraag.
On that path that I walk to accomplish my purpose, what does it mean to know God?
Op dat pad wat ik wandel om mijn doel te bereiken, wat betekent het als ik dan God mag kennen?
Yes.
Is it being connected with him all the time?
Being connected continuously. Okay.
Verbonden Good. Met hem voortdurend.
Yes. The best way.
Dat is de beste weg.
We would be wise to listen. To that.
Zo, het is wijs om daarna te luisteren.
Can we say more? What? John Bunyan wrote it.
Pilgrim's Progress.
Staying on that good path. And not turning to the right or to the left. Yeah. What did Jesus say? And he clears the path for me. Oh, that's also very nice.
Hij maakt de weg voor je vrij.
Because they didn't have the great roads we have here at Holland today. What was basically a way, a road, a path, was you just clear the rocks onto the side. And then you have a way to go. Yes?
Want je had in het verleden niet altijd de prachtige wegen die we nu hebben.
Okay, so very nice. You can stay connected and know that he clears the path.
Dus je kunt verbonden blijven met hem en dan zal hij de weg voor je vrijzetten.
What more can we say?
Wat kunnen we nog meer zeggen? You learn to know him as Father and as your shield,
okay,
your protector.
So now we're coming closer into the word itself, to know God as as a Father.
Dus we komen daarmee dieper in het woord zelf, namelijk door God echt te leren kennen, ook als Vader.
Very good, because now we're coming closer to the application of this covenant relationship.
Nu komen we dieper in de toepassing van deze verbondsrelatie.
So yes, I know I'm just to remain consciously connected. That's true. And you know he's preparing the way. That's true.
Dus weten dat je bewust weten dat je verbonden bent en dat hij de weg voor je bereidt.
But to know is quite intimate, isn't it?
Maar hem kennen is veel intiemer.
Daehu, know him.
Daehu, ken hem.
But just to illustrate how intimate this word can be used in other contexts, and don't just misunderstand me, I'm not applying it to this context.
Om nog een voorbeeld te geven hoe je dat woord kennen toegepast wordt met betrekking tot intimiteit.
But in other contexts in scripture, when there's description of a man having sexual relations with his wife, it can be expressed in this idiom, and he knew her.
Op andere plekken in het woord kom je tegen over de seksuele relatie tussen man en vrouw. Dat er staat, hij kende haar.
Well, first of all, that's a very beautiful way of engaging, understanding what a husband and wife is doing in their sexual relationship.
Het is een heel mooie uitdrukking van wat er zich afspeelt tussen man en vrouw in de seksuele relatie.
That it is a communication of knowing one another.
Het is een vorm van communicatie, van het kennen van elkaar.
But so I bring that up only to illustrate how this word can be used as a real intimate knowing. And what do I mean by intimate knowing? I know what you know about me and I.
En ik noem dat in deze betekenis om te laten zien hoe intiem het woord kennen gebruikt wordt en kan worden in de schrift. Ik ken jou, jij kent mij.
Because I'm making myself knowable. I'm making myself seen
Want
and heard. You can see me and you can hear me.
Ja, want ik maak mezelf kenbaar daardoor naar jou toe en jij naar mij toe.
And I pursue that so that you know me.
En ik jaag dat na opdat jij mij zult kunnen
kennen. And then vice versa.
En vice versa.
This is intimacy.
Dat is intimiteit.
Okay. We are seeing into each other, so to speak.
We zien in elkaar. We openen ons voor elkaar, dat je zichtbaar wordt voor elkaar,
and
als
so
het ware.
Now the master teacher is telling the disciple, know God.
En nu zegt de meester leraar tegen zijn discipelen, ken God.
Within the covenanted life that we find ourselves as disciples.
In binnen het verbondsleven waarin we ons bevinden als discipelen.
We find this simple yet profound instruction. Know God.
Vinden we deze eenvoudige en toch zo belangrijke instructie, ken God.
That is truly a profound question. Can one know God truly?
En het is een oprechte vraag. Kunnen wij God dan kennen, waarachtig?
It's a thing for the philosophers to debate.
Het is iets waar de filosofen zich mee bezighouden.
Which, trust me, the church has debated quite a bit.
De kerk heeft zich heel wat afgediscussieerd door de eeuwen heen.
How is it that God has made himself known to us in the Bible?
Hoe heeft God zich aan ons bekend gemaakt in de Bijbel?
What are the famous expressions, perhaps?
De hele bekende uitspraken misschien.
Ah, he who has created heavens and earth.
Hij die geschapen heeft de hemelen en de aarde.
For after all, we have many gods, do we not?
We hebben tenslotte vele goden, niet?
We have Asherah, we have Baal, we have El, we have Buddha, we have Allah.
We have Asherah, Baal, Buddha, Allah.
And then the other millions, I don't know.
En nog vele miljoenen.
What God are we talking about?
Welke God hebben we het over?
We're talking about the God who has created heavens and earth.
Wij hebben het over de God die de hemelen en de aarde geschapen heeft.
And has made himself known through his creation.
En zichzelf bekend heeft gemaakt door zijn schepping.
Okay. What else has he done to make himself known?
Wat heeft hij nog meer gedaan om zich bekend te maken?
He's given his name.
Hij heeft zijn naam gegeven.
A name by which he would is to be known from generations to generations.
Waardoor die gekend wil worden van generatie op generatie.
As he says to Moses, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. This is my name for all generations.
Zoals hij zegt tegen Moshe, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit is mijn naam voor alle generaties.
And it is in this context, Exodus chapter 3, that he is emphasizing, I will be that which I will be. From generation to generation to generation to generation.
En het is in deze context dat hij zich bekend maakt als ik zal zijn die ik zal zijn van generatie op generatie op generatie op generatie.
Just as I'm covenanted to your fathers, I remain covenanted to you and to your descendants. And I will remain the same.
Zoals ik een verbond gesloten heb met jullie vaderen, zo sluit ik ook een verbond met jullie en ik ben dezelfde.
Why can you trust in me? Because I fulfill my covenant oaths from generation to generation.
En waarom kun je mij vertrouwen? Omdat ik mijn verbonden vervul van generatie op generatie.
And it is at this moment he tells Moses, go and bring my people into deliverance.
En op dat moment zegt hij, ga Mozes naar Egypte en verlos mijn volk.
And so forevermore he was to be known as the God who has brought the people of Israel out from the land of Egypt in the house of bondage.
Want daarna zou hij gekend worden als de God die Israël uit Egypte leidde, uit het slavenhuis.
In other words, just to simplify and clarify, what are we talking about?
En andere woorden die God bekend maken.
How can you know God?
Hoe kun je God
kennen? Yes, his spirit.
Zijn geest.
But we can be simpler.
Maar we kunnen nog eenvoudiger.
His son, yes.
Zijn zoon.
It can be simpler. These two things are the essentials.
Deze twee zijn de essentiële.
What? My man and woman, yes.
Man en vrouw.
His love.
Zijn liefde.
What?
His Torah.
His Torah.
Zijn Torah.
Or let me just be very simple. It's all of what you have said is action.
Alles wat jullie gezegd hebben is waar, is zijn handelen.
What does he do in his spirit? What does he do in his son? What has he done revealed in the Torah?
Wat doet hij in zijn geest en door zijn zonen? Wat heeft hij onthuld in de Torah?
Love, such as between a man and a woman.
Zijn liefde, zoals de liefde tussen een man en een vrouw.
It is through action that we know who he is.
Het is door zijn handelen dat we weten hoe hij is en wie hij is.
Otherwise he becomes the god of the philosophers.
Anders is hij de god van de filosofen.
Which has given us good truth too. They give us the idea, yes, he is omnipresent.
En ook die hebben onze goede ideeën gegeven. Ja, hij is overal tegenwoordig.
But right here we're before the philosophers. We're the Israelite poet. And the Israelite poet tells us, trust in him. In all your ways, know him.
Maar we zijn hier voor de filosofen in de tijd van de dichters van Israël. En die zeggen, ken hem in al je wegen.
How?
Hoe?
Well, be discipled in the actions, the testimony of the actions of God. What has he done?
Wel, wordt gediscipeld in zijn handelingen. Wat heeft hij gedaan? Leer kennen wat hij gedaan heeft.
Through his spirit, through his son, in his love, what has he done? This is how we are to know him.
Door zijn geest, door zijn zoon, door zijn handelen. Zo kunnen wij hem kennen.
But that's where this becomes so instructive for one who seeks to learn.
Dat is waar dit zo instructief wordt voor wie graag wil leren.
I am to know God in through his action and therefore his character in all my ways.
Ik moet God leren kennen en zijn karakter en zijn handelen in mijn wegen.
In all my different paths that I seek to take in life,
in all mijn verschillende wegen die ik in het leven neem, en ieder van hen,
know God.
Moet ik God kennen.
And notice it's in the plural.
Het is in meervoud.
It's not one way.
Het is niet één weg.
And what I mean by that is that too often there is a sense, particularly when listening to young people, that, well, follow the will of God for my life. And find that will and stick to it as though it is a tight rope that if you fall off, you've lost the will of God.
Dus ik hoor te vaak jonge, vooral jonge mensen zeggen van zoek de wil van God en als je die gevonden hebt, volg die. En dat is het dan, alsof het een touw is waar je over loopt, waar je heel makkelijk af kan vallen.
Well, wait a minute. Yes, Yeshua said, narrow is the path. Like we said before, narrow. Don't turn to the right or to the left. But I think we're talking about something else here.
Maar Yeshua heeft toch gezegd, ja, smal is de weg. En smal de poort.
This is a different context, talking of a different conversation.
Maar ik geloof dat het hier op een ander gebied, op een iets anders betrekking heeft dan wat Yeshua daar zegt.
About inhabiting the kingdom. But now that you're in the kingdom, what is the will of God for one's life? Is it like a tightrope?
Yeshua spreekt namelijk over hoe je in het koninkrijk kunt binnengaan. Maar als je eenmaal in het koninkrijk bent, hoe dan? Is dat dan een smal touw waar je overheen moet lopen?
And if I haven't learned to balance well, I will fall and that's the end of the game.
En als ik niet geleerd heb daar goed te balanceren, dan val ik eraf en dan is het gebeurd.
Now, we're not talking about entering the kingdom, we're talking about living in the kingdom.
We hebben het nu niet over het binnengaan in het koninkrijk, maar over het leven in het koninkrijk.
And life, as God has made it, and we have received it, has many paths.
En het leven zoals God dat gemaakt heeft en wij het ontvangen, heeft vele wegen.
And the will is not necessarily which path, it's all the paths, all your ways.
En het gaat niet om dat zijn wil slechts op één van die paden wordt toegepast, dat hij daar kenbaar is, maar op al die wegen.
But the will of God is know him on in all your ways.
Want de wil van God is ken hem in al je wegen.
Meaning, is the way in which I walk my path, is it consistent with the way God would walk my path?
En dat betekent, is de manier waarop ik wandel op mijn weg, de manier waarop God zou wandelen op die weg.
Am I maintaining his character and giving dignity and honor to his name and how I walk my path?
Wandel ik daarop vanuit zijn karakter en de manier waarop hij dat zou doen?
Yes.
Confidence.
Covenant. Amen. This is why we need covenant.
Dat is de reden waarom we het verbond nodig hebben.
If I don't have it, how could I seek to know?
Als ik het niet heb, hoe kan ik het dan weten?
So thank you for that. Indeed.
Bedankt daarvoor.
If I really know myself covenanted, I can truly trust. If I embed it within my mind, I will trust.
Als ik weet dat ik deel uitmaak van het verbond, dat ik onder het verbond deel uit ben van het verbond en dat heb goed op eigen gemaakt, dan zal ik ook daaruit wandelen.
So that whatever path I then choose to walk,
zodat welk pad ik ook zal kiezen om te wandelen,
I do so covenanted in each one.
Dan wandel ik op ieder van die wegen vanuit het verbond.
Know God in each. Know is to know is in experience. It is an intimate relationship through experience.
Zal ik God kennen op ieder van die wegen vanuit een intieme relatie, vanuit de ervaring.
Let's use just one little example that it's not very, maybe not the best example, but it's a biblical use of this word.
Een voorbeeld nog. Het is misschien niet het beste voorbeeld.
Is it time for a break?
No, nog.
Okay. A couple more minutes.
Nog een kwartiertje geloof ik, hè? 5 minutes.
Okay. It's enough. So, it's a good thing to ask, right?
Yeah, very good.
So,
it's one of the ways.
One of the ways. Oh. Very good. So, let's look at one of the ways of God.
Laten we naar een van die wegen van God kijken.
Within his wisdom and his purpose, he has decided that he would make covenant with a man.
In zijn wijsheid en zijn bedoeling heeft hij besloten dat hij een verbond zou sluiten met een man.
Who is not able to have children. He's well beyond those years. That possibility is over.
Die geen kinderen meer kon krijgen. Hij was al voorbij die leeftijd. Die mogelijkheid was afgesloten in zijn leven.
And then he speaks to him and his wife. You know what? You're not just going to have a descendant, but they're going to be like the stars of the heavens.
En hij sprak tot die man en zijn vrouw en zei, jullie krijgen nakomelingen en niet zomaar één of twee, maar zoveel als de sterren van de hemel.
Already, change of what one thinks is possible, don't lean on your own understanding.
Het eerste wat dus je moet vertrouw niet op je eigen inzicht.
But then he tells him, well, yes, they will be like the stars of the heavens, and then they will be enslaved by a different people. In zegt, a land, not the land I'm giving to you.
En dan zegt hij er later ook nog bij, ze zullen slaaf worden in een ander land, niet het land dat ik jou gegeven heb, en ze zullen daar als slaven, als die moeten dienen.
Well, is that what I want to hear? Thank you. Giving me great descendants who will be enslaved. Thank you, God.
Het is nou een fijne openbaring voor je nageslacht. Dank u wel, Heer.
In a land that is not this land. Thank you.
In een land dat niet dit land is. Dank u wel, Heer.
But then he goes on. After 400 years, I will bring them back to this land.
En dan zegt hij, gaat de Heer verder in die openbaringen, zegt hij, maar na 400 jaar breng ik ze terug naar dit land.
So already we are to understand that to have the Torah written on our minds will yield to a very different way of thinking and understanding.
Dus dat laat al zien dat de Torah geschreven hebben op ons denken leidt tot een totaal ander begrip van de werkelijkheid.
That depends on entering into God's purposes of what does he want to accomplish? What is his story?
Namelijk dat je binnengaat in het werken aan Gods doelen en Gods bedoelingen, wat hij ermee wil uitwerken.
So then we skip forward
from
Genesis 15 to Exodus 2.
Van Genesis 15 naar Exodus 2.
Now, indeed, the descendants are numerous and indeed they are enslaved.
Nou heb je inderdaad een enorm nageslacht en ze zijn inderdaad in slavernij.
And we hear in the text how we're groaning and crying out in our bondage.
En we lezen in de tekst hoe wij zuchten en steunen en het uitschreeuwen in onze gebondenheid.
And in response, what we read in that maybe Israel didn't know.
En als we lezen in het woord, wat waarschijnlijk Israël mogelijk zelf niet wist, dat de respons daarop is.
Is that what Moses writes for us, that God heard, he saw.
Mozes schrijft dat voor ons, dat God dat hoorde en dat God zag.
It's a very beautiful text.
Het is een hele mooie tekst.
That I know I'm suffering, in my suffering, whether I know God hears and sees, the text is telling me to tell myself, because in the moment I won't necessarily know it.
Kijk, als ik in de ellende en de moeite ben, dan ervaar ik dat misschien op dat moment niet dat God kijkt en het ziet en hoort, maar Mozes heeft dat wel geschreven.
But the last thing that we're told in that story is that God knew.
Maar het laatste wat daar staat is, en God wist.
Veida Elohim, and God knew.
En God wist.
What did he know?
Wat wist hij?
We've been talking about our suffering. What does he know?
We hebben het over ons lijden. Wat wist hij?
Does it mean that he was with us in our suffering? That he felt what we felt?
Betekent hij dat hij ervoerde wat wij ervoeren in het lijden? Dat hij dat ook meebeleefde?
Maybe, it's possible.
Misschien, dat is heel goed mogelijk.
However you want to understand that statement, in our crying out from bondage, God knew.
Maar er staat dus gewoon, en dan moet je begrijpen, dat wij riepen uit van onze slavernij en er staat, en God wist.
And now, the generations pass, the people are delivered, and they're brought into the land, and then in receiving the instruction as to how to live covenanted. And what is the young man as a disciple supposed to know?
En we zijn nu eeuwen later en we zijn uit het land, uit Egypte bevrijd en naar het land geleid. En daar wordt het nu het verbond gesloten. En wat moeten we dan als discipelen weten?
Just as God knew, so also I am to know God in all my ways.
Precies zoals God wist, word ik ook geacht God te kennen in al mijn wegen.
And I don't think that there is one definition or explanation for what does this mean. It is something to continuously keep alive in our mind.
En ik denk dat er niet één uitleg of betekenis is wat dit betekent, maar dat het iets is wat we steeds ons bewust van moeten zijn in ons denken.
What does it mean for God to know us and what does it mean for us to know God?
Wat betekent het voor God om ons te kennen en voor ons om God te kennen?
For if I think that I come to an end of that conversation, that might be a sad day.
En het moment dat ik denk dat dat gesprek niet langer meer nodig is, dan zou dat een zeer treurige dag zijn.
Because God doesn't say what he knew, he just says he knew. He doesn't tell us what to know, he just says know God.
Want God zegt niet wat hij wist, alleen dat hij wist, en hij vertelt ons niet hoe we dat we hem kennen, maar dat we hem moeten kennen.
And how that will affect our path? Well, let's come back after the break.
En hoe dat invloed zal hebben op ons pad, daar ga ik over spreken na de pauze.